Ja, dus nadat we ons voornamelijk hebben bezig gehouden met de gevolgen van de zonde, dood, het graf, Hades, Sheol, die dingen, de ziel, de sterfelijkheid van de ziel, gaan we ons in de komende keren wat meer concentreren op het begrip opstanding. Natuurlijk zijn er in de afgelopen studies, en ook in andere studies, in andere series, komt dat regelmatig naar voren. Het is tenslotte de kern van het evangelie. Zonder opstanding geen evangelie. Maar ik wilde nu gewoon een aantal schriftgedeeltes gaan bestuderen met jullie, die specifiek over opstanding gaan. De eerste keer dat je het woord opstanding in het Grieks tegenkomt, anastasis, dat is in een ontkenning, geen opstanding. De Sadduceeën die zeiden, er is geen opstanding. Dat lees je ook in Marcus 12. Ja, die keer dat ik bedoelde was Matthäus 22 en ook in Lucas 22. Nou, dat laatste wilde ik gaan lezen, dat laatste schriftgedeelte, Lucas 22, vers 27 tot 40. Lucas 20, vers 27 tot 40. En tot hem kwamen sommigen van de Sadduceeën, welke tegensprekende zeggen dat er geen opstanding is. En ze vraagden hem, zeggende: Meester, Mozes heeft ons geschreven, zo iemands broeder sterft, die een vrouw heeft en sterft zonder kinderen, dat zijn broeder de vrouw nemen zal en zijn broeder zaad verwekken. Er waren nu 7 broeders. En de eerste nam een vrouw en hij stierf zonder kinderen. En de tweede nam die vrouw en ook deze stierf zonder kinderen. En de derde nam diezelfde vrouw en desgelijks ook de 7. En hebben geen kinderen nagelaten en zijn gestorven. En ten laatste na allen stierf ook de vrouw. In de opstanding dan. Wiens vrouw van deze zal zij zijn? Want die 7 hebben dezelfde tot een vrouw gehad. En Jezus antwoordde en zeide tot hen: De kinderen van deze eeuw trouwen en worden ten huwelijk uitgegeven. Maar die waard zijn, waardig geacht zullen worden, die eeuw te verwerven en de opstanding uit de doden, zullen nog trouwen, nog ten huwelijk uitgegeven worden. Want ze kunnen niet meer sterven, want ze zijn aan de engelen gelijk en ze zijn kinderen Gods, terwijl zij kinderen van de opstanding zijn. En dat de doden opgewekt zullen worden, heeft ook Mozes aangewezen bij het doornenbos. Als hij de Heere noemt, de God van Abraham en de God van Isaac en de God van Jacob. En God is nu niet een God van de doden, maar van de levenden, want zij leven in hem allen. Dus die levenden, die leven voor hem allemaal. En sommigen van de schriftgeleerden antwoordende zeiden: Meester, gij hebt wel gezegd. En ze durfden hem niet meer iets te vragen. Het is natuurlijk op een bijzonder pijnlijk moment voor de Heere dat de Sadduceeën en de Farizeeën met deze vraag komen. Ik werd even gestoord hier. Sorry. Ik heb gelezen Lucas 20 vanaf vers 27 tot 40. En dit was natuurlijk een bijzonder pijnlijk een moment in het leven van de Heer Jezus. Dat juist nu die Sadduceeërs kwamen van er is geen opstanding. Het is namelijk in de laatste dagen van zijn eigen leven. Een paar dagen later volgt zijn doodvonnis. En juist nu komen die Sadduceeën, ja, wetend misschien wel wat er aanstaande was, dat zij tot de dood van de Heer hadden besloten of niet. En in elk geval, juist nu komen ze met een toch wel wat gemene vraag van, zeg ons eens hoe dat dan zit als er een opstanding zou zijn. Ze zeiden van, er is geen opstanding. Nou, welke tekst halen ze daarvoor aan? Dat is een tekst uit de wet van Mozes, Deuteronomium 25. Daar kun je dat lezen, waarop ze hun hele, ja, toch wel wat fictieve redenering baseren. Er staat, wanneer broeders samenwonen, Deuteronomium 25 vers 5. Wanneer broeders samenwonen en een van hen sterft en geen zoon heeft, zo zal de vrouw van de gestorvene aan geen vreemde man daarbuiten geworden. Haar mans broeder zal tot haar ingaan en nemen haar zich ter vrouwe en doen haar plicht van haar mans broeder. Ja, dus Deuteronomium 25, daar komen deze Sadduceeën mee aan. En dan komen ze met dat verhaal van, ja, nou, jongens, dit gaat niet goed zo. Iedere keer verstoord nu. Nou, dus die Sadduceeën komen met Deuteronomium 25. Er waren zeven broers. En stel nou dat die eerste broer een vrouw heeft en die sterft zonder kinderen. Nou, dan moest volgens de wet van Mozes, moest die tweede broer diezelfde vrouw nemen en een kind verwekken. En als dan die tweede ook stierf, dan moest die derde enzovoort enzovoort. Nou, totdat die zeven broers had gehad. En dan komen ze met die vraag van, ja, hoe zit dat dan in de opstanding? Van wiens vrouw zal deze vrouw nu worden? Van welke van die broers zal ik ga heel eventjes de microfoon uitzetten. Goed, we gaan weer verder en ik hoop dat ik nu wat geconcentreerd kan zijn. Dus die zeven broers. Van wie zal deze vrouw nou de echtgenote zijn? Nou, de heren die antwoord hier die geeft een antwoord wat best van belang is voor ons. Ten eerste heeft hij het over deze eeuw en die eeuw. En dat is de toekomende eeuw. De eeuw, dat is een woordje wat de vertaling is van het woord aion. Je hebt deze aion en de toekomende aion. Dat is best een belangrijk woord. Er wordt heel erg onzorgvuldig in de vertalingen mee omgegaan. Soms wordt daar gezegd de wereld of eeuwigheid of nou, van alles en nog wat. Maar er staat het woord aion. En dat er dus in elk geval twee zijn, twee aionen. Dat kun je zien in dit gedeelte. Het is deze aion en die aion. En die aion, de toekomende aion, waar de Heer het hier over heeft, die behoort kennelijk tot de opstanding. Ja, want maar die waardig zullen geacht zijn die eeuw, dat is dus de toekomende eeuw te verwerpen, en de opstanding uit de doden zullen nog trouwen, nog ten huwelijk uitgegeven worden. Dus je hebt deze eeuw en de toekomende eeuw. Nou, daar er zijn wel meer voorbeelden van te krijgen. Te zien bijvoorbeeld Matthäus 12. Matthäus 12, vers 32. Ook dat zijn woorden die worden tegen de fariseeën gericht. En zo wie enig woord gesproken zou hebben tegen de Zoon des Mensen, het zal hem vergeven worden. Maar zo wie tegen de Heilige Geest zal gesproken hebben, zal hem niet vergeven worden. Nog in deze eeuw, in deze aion, nog in de toekomende. Ja, dus je hebt deze aion volgens deze bijbelteksten en de toekomende aion. Nou, nog wat voorbeelden. Marcus 10. En dan zie je dat begrip aion, in dat gedeelte zie je Marcus 10 vers 30, zie je dat woord aion met tijd te maken heeft. Of hij ontvangt 100-voud nu in deze tijd, deze aion zou je kunnen zeggen, daar staat dus niet het woord aion, maar dat zou je er nu voor in de plek kunnen zetten, huizen en broeders en zusters en moeders en kinderen en akkers, met de vervolgingen, en in de toekomende eeuw, en daar staat wel het woord eeuw, aion, het eeuwige leven. En dat eeuwige leven, dat heeft natuurlijk weer te maken met de opstanding. Ja, eeuwig leven is niet iets wat we nu hebben, dat is iets wat je krijgt in de opstanding. Dan komt de onvergankelijkheid. En zo ook in Lucas 18, dat is hetzelfde gedeelte die niet zal veelvoudig weder ontvangen. Lucas 18 vers 30, in deze tijd en in de toekomende eeuw het eeuwige leven. Lucas 18 vers 30. En ook daar, dus eeuwig leven, dus het is nog maar net een paar bladzijden voor dat gedeelte wat we net hebben gelezen, Lucas 20. Dan zie je dat die toekomende eeuw ook met het eeuwige leven, met de opstanding te maken heeft. Dat is één ding wat de Heer hier zegt. Ja, dat de opstanding hoort bij een toekomende eeuw. Dat is een belangrijke. Verder haalt hij aan een schriftplaats als bewijs. Daar hebben we het al eens een keertje eerder over gehad, ook in deze studies. Hij haalt best een bijzondere tekst aan. En dat de doden opgewekt zullen worden, heeft ook Mozes aangewezen bij het doornenbos. Als hij de Heere noemt, de God van Abraham, en de God van Isaac, en de God van Jacob. God nu is niet de God der doden, maar van de levenden. Dus de Heere zegt hier tegen die Sadduceeën, ja, jullie citeren mij nu uit de wet. Nou, ik heb ook een woord voor jullie uit de wet. Dat is dat gedeelte uit Exodus 3, waar bij de doornenbos God genoemd wordt de God van Abraham en de God van Isaac en de God van Jacob. En daarmee worden we natuurlijk terugverwezen naar Exodus 3. En dan daar even kijken. Nou, Exodus 3. Dan zien we Mozes in de woestijn. En daar hoedt hij de kudde van zijn schoonvader Jethro. En die Jethro was een priester in Midian. En hij leidde de kudde achter de woestijn. En hij kwam aan de berg Gods aan Horeb. Dat is Exodus 3 vers 1. En de engel des Heeren verscheen hem in een vuurvlam uit het midden van een braambos. En hij zag, dus Mozes die zag, en zie, het braambos brandde in het vuur en het braambos werd niet verteerd. En Mozes zei, ik zal mij nu daarheen wenden en bezien dat grote gezicht waarom het braambos niet verbrandt. En toen de Heere zag dat hij zich daarheen wendde om te zien, zo riep God tot hem uit het midden van de braambos en zei, Mozes, Mozes. En hij zei, zie, hier ben ik. En hij zei, nader hier niet toe, trek uw schoenen uit van uw voeten, want de plaats waarop gij staat is heilig land. En hij zei verder, ik ben de God van uw vaders, de God van Abraham, de God van Isaac en de God van Jacob. En Mozes verborg zijn aangezicht, want hij vreesde God aan te zien. Nou, dan gaat de Heer spreken over de verlossing uit Egypte. Dus naar deze tekst verwijst de Heere om te bewijzen dat er is een opstanding. Nou, dat is waarschijnlijk niet de eerste tekst die wij aangehaald zouden hebben. Maar de Heere doet dit natuurlijk niet voor niks. Als je eens nagaat waar deze tekst meer wordt genoemd, of waar deze naam verder nog wordt genoemd, de God van Abraham, de God van Isaac en de God van Jacob, dan zul je zien dat het niet eens zo heel erg veel keer is, om wel te tellen, 7 keer in de Bijbel, in het Oude Testament. 7 keer vind je de God van Abraham, Isaac en Jacob. 2 keer in Exodus 6. In Exodus 6. Dacht ik. Nee. Of vergis ik me? Nee, we moeten natuurlijk gewoon in... Sorry, we moeten gewoon in Exodus 3 blijven natuurlijk. Nadat hij zich zo bekend heeft gemaakt aan Mozes, aan de God van Abraham en de God van Isaac en de God van Jacob, begint de Heer te spreken over verlossing. En vers 8 zie je, daarom ben ik nedergekomen, dat ik het verlossen uit de hand van de Egyptenaren en het opvoer uit dit land naar een goed en ruim land, naar een land vloeiende van melk en honing, tot de plaats van de Canaanieten, de Hittieten, de Amorieten, de Ferezieten en de Hevieten en de Jebusieten. Nou, Mozes die zegt dan in vers 13, zie wanneer ik kom tot de kinderen van Israël, zegt tot hen de God van uw vaderen, en die vaderen, dat zijn dus Abraham, Isaac en Jacob, heeft mij tot ulieden gezonden, en zij mij zeggen, hoe is zijn naam, wat zal ik dan zeggen? Nou, dan moet hij die onuitsprekelijke naam spreken, ik zal zijn die ik zijn zal, Yahweh of Jehovah, en ook zei hij, al zo zult gij zeggen, tot de kinderen van Israël zeggen, ik zal zijn, heeft mij tot ulieden gezonden. En toen zei God verder tot Mozes, als dus zegt, zult gij tot de kinderen van Israël zeggen, de Heere, de God van uw vaderen, de God van Abraham, de God van Isaac en de God van Jacob, heeft mij tot ulieden gezonden. Dat is mijn naam, eeuwiglijk. En dat is mijn gedachtenis van geslacht tot geslacht. Ga heen en verzamel de oudsten van Israël en zeg tot hen, de Heere, de God van uw vaderen, is mij verschenen, de God van Abraham, Isaac en Jacob, zeggende, ik heb uw lieden getrouwelijk bezocht en hetgeen uw lieden in Egypte is aangedaan. En overigens dat eeuwiglijk van vers 15, en zit in het woord, dat is van het woord olam, en olam, dat is hetzelfde als aion. Is een koppeling om goed vast te houden. Nou, die God van... Oh, ik zei net trouwens dat het 7 keer... dat je dat tegenkomt. Je vindt hem ook nog in Exodus 4. Dan zie je ook weer... opdat zij geloven dat u verschenen is... de Heere, de God hun vader... en de God van Abraham, de God van Isaac... en de God van Jacob. Vers 5 is dat. Nou, en de andere 3 keer... die vind je dan in die geschiedenis van Elia, 1 Koningen 18, vers 36, als Elia tegen het volk zegt dat ze de keuze voor die God moeten maken. In het gebed van David, als hij ziet hoe de kinderen van Israël de vrijwillige offer aan geven voor de tempel. En in 2 Koningen 30, vers 6, in het geval van Hiskia, als hij het paasfeest voor Israël weer instelt en weer gaat vieren. Maar het gaat me nu eventjes om deze gedeeltes uit Exodus. Want het is duidelijk dat de Heer Jezus daarnaar verwijst. En waarom nou juist daarnaar? Nou, waar is die God van Abraham en die God van Isaac en die God van Jacob? Waarmee is dat nou eigenlijk verbonden? Hoe is God de God van Abraham geworden? Dat is eigenlijk de vraag. Van met welke belofte is Abraham... in die godsnaam terechtgekomen, de God van Abraham. Nou, dat begint natuurlijk al in Genesis 12. Met zijn uittocht uit Ur der Chaldeeën. Hij moest gaan naar een land dat God hem wijzen zal. Dat is eigenlijk het eerste wat we lezen over die roeping van Abraham. Genesis 12 vers 1. De Heere nu had tot Abraham gezegd, ga uit uw land... en uit uw familie en uit uw vaders huis, naar het land dat ik u wijzen zal, dus naar een land. Dat zie je ook weer terug, of herbevestigd in Genesis 15. In Genesis 15, bijvoorbeeld... vers 18. Tenzelfde dagen maakte de Heer een verbond met Abraham, zeggende: aan uw zaad heb ik dit land gegeven. Dat is dus dat land Kanaan. Van de rivier van Egypte af tot aan de grote rivier, de rivier Frat. De Keniet en de Kenizziet, Kadmoniet, de Hetiet, de Ferezziet en de Refaïten. De Amoriet en de Kanaaniet en de Gergaziet en de Jebusiet. Dus die... met die beloftes die krijgt Abraham, de belofte van een land. Dat zie je ook weer in Genesis 17. In Genesis 17, aan het eind, vers 7 en 8. En ik zal mijn verbond oprichten tussen mij en tussen u en tussen uw zaad na u in hun geslachten, tot een eeuwig verbond om u te zijn tot een God en uw zaad na u. Ja, dus om u te zijn een God. Dus daar is hij de God van Abraham. En ik zal u en uw zaad na u het land van uw vreemdelingschappen geven, het hele land Kanaan, tot eeuwige bezitting. En ik zal hun tot een God zijn. En dat hele land Kanaan, dat is zojuist beschreven in Genesis 15. Dus de God van Abraham, dat heeft ook iets te maken met die belofte van het land wat God aan Abraham zou gaan geven. Die belofte die werd hernieuwd aan Isaac. Nou, als je doorbladert in Genesis 26... Genesis 26, en er was honger in dat land, behalve de eerste honger die in de dagen van Abraham geweest was. Daarom toog Isaac tot Abimelech, de koning der Filistijnen, naar Gerar. En de Heere verscheen hem en zei: trek niet af naar Egypte, woon in het land dat ik u aanzeggen zal. Woon als vreemdeling in dat land en ik zal met u zijn en ik zal u zegenen, want aan u en uw zaad zal ik al deze landen geven. En ik zal de eed bevestigen die ik Abraham, uw vader, gezworen heb. Zo is dus God ook een God van Isaac geworden, met diezelfde eed die hij aan Abraham heeft gezworen. En dat was een eed die ging over het land. In Genesis 28. Dan zien we Jacob. Jacob die op de vlucht is, op reis naar Haran. En daar zegt God tegen hem, als hij ligt te slapen in Bethel, en zie, de Heere stond op dezelfde, op die ladder, en zei: ik ben de Heere, de God van uw vader Abraham en de God van Isaac. Dan heb je weer diezelfde tekst als Exodus 3. De God van Abraham, de God van Isaac. En nu wordt hij ook de God van Jacob. Waarom? Dit land waarop gij ligt te slapen, zal ik aan u geven. En aan uw zaad. Ja, dus hij was al de God van Abraham en de God van Isaac. En nu kun je ook zeggen, hij is de God van Jacob. Want hij krijgt ook dat land en zijn zaad na hem. Nou, dat wordt nog een keertje herhaald in Genesis 35. Genesis 35, vers 12. En dit land dat ik aan Abraham en Isaac gegeven heb, dat zal ik u geven. En aan uw zaad na u zal ik dit land geven. Dus de God van Abraham en de God van Isaac en de God van Jacob, dat heeft allemaal te maken met de gave van het land. En dat land zoals dat beschreven is in Genesis 15. Nou, wat heeft dat nou in de eerste plaats te maken met Exodus 3? Nou, als je... we hebben net gelezen in Exodus 3 dat Mozes wordt aangewezen als een verlosser. Israël was in Egypte en daar was het tot een slavenvolk geworden. En dat slavenvolk, en dat werd verdrukt en vernederd. En het leefde als het ware in een dikke duisternis, zonder God. En ze moesten doen wat de farao zei. En nu wordt Mozes gekozen tot een verlosser. En deze verlosser die moet het volk uitleiden uit Egypte naar dat land waar wat beloofd was aan Abraham, Isaac en Jacob. En je leest in vers 8 van Exodus 3. Daarom ben ik nedergekomen dat ik het verlossen uit de hand van de Egyptenaren en het opvoer uit dit land naar een goed en ruim land. Naar een land vloeiende van melk en honing tot de plaats. Nou, en dan komen die volkeren weer. En daarom heeft die naam de God van Abraham en de God van Isaac en de God van Jacob alles te maken met de gave van het land aan de Israëlieten. Wonen in het land onder de zegen van God, in dit vruchtbare land, dat was de hoop van Israël. Dat is de hoop van de Israëlieten. Dat zij mogen wonen in het land wat God hun heeft gegeven. En dat ze daar zeker en gerust en in vrede mogen wonen. Ja, die hoop van Israël, die kom je ook in een andere context tegen. En die noemt Paulus als hij staat voor de koning Agrippa. En waar hij zijn verdediging doet. Dan zie je ook wat de hoop van Israël is. Dus in Handelingen 26. Handelingen 26. Dan zegt Paulus. Vanaf vers 2. Ik acht mijzelf gelukkig, o koning Agrippa, dat ik mij heden voor u zal verantwoorden van alles waarover ik door de Joden beschuldigd word. Allermeest, terwijl ik weet dat gij kennis hebt van alle gewoonten en vragen die onder de Joden zijn. En daarom bid ik u dat gij mij langmoediglijk hoort. Mijn leven dan, van de jonkheid aan, hetwelk van de beginnen onder mijn volk te Jeruzalem geweest is, weten al de Joden, als die van overlang tevoren gekend hebben, indien zij het willen getuigen, dat ik naar de bescheidenste secte van onze godsdienst als een farizeeën geleefd heb. En nu sta ik en word ik geoordeeld over de hoop van de belofte die door God tot de vaderen geschied is. Dus daar wordt hij over geoordeeld. En wie zijn die vaderen? De God van Abraham, Isaac en Jacob, dat zijn die drie. Tot de welke onze 12 geslachten gedurig nacht en dag God dienende verhopen te komen. De belofte van het land, om daartoe te komen. Over welke hoop ik, o koning Agrippa, door de Joden word beschuldigd. En dan maakt hij direct die stap, eigenlijk net als de Heer Jezus. Wat? Wordt het bij uw lieden ongelooflijk geoordeeld dat God de doden opwekt? Ja, dus die beloften aan de vaderen, die wordt hier ook weer gekoppeld aan de opstanding van de doden. Wordt het bij u niet ongelooflijk geoordeeld dat God de doden opwekt? Dus dan hebben we die lijn. We hebben de belofte aan Abraham, Isaac en Jacob. We weten dat dat alles te maken heeft met het land. En als God zijn volk naar het beloofde land wil toeleiden, dan noemt hij zichzelf expliciet de God van Abraham en de God van Isaac en de God van Jacob. Ja, dat is de context waarin die naam staat. We hebben ook net gezien over dat deze eeuw en de toekomende eeuw, en dat die ook iets te maken heeft met die opstanding. En die toekomende eeuw geeft dus dat leven van de eeuw, of het eeuwige leven. En die eeuw heeft dus te maken met de opstanding. En het heeft dus ook te maken met de herrijzenis van het volk Israël, als het zal wonen in het land. Nou, waar wil ik nou naartoe? Nou, wat zijn wat eigenschappen van deze eeuw? Paulus die noemt er wel een aantal. Je kan bijvoorbeeld in de brieven aan de Efeziërs lezen van hoe de heidenen er in deze eeuw aan toe waren. Laten we daar maar eens naar, is misschien wel goed om nog eventjes in ons geheugen te brengen. En bijvoorbeeld Efeze 2. Ja, eertijds heb je gewandeld. In Efeze 2 vers 2. Eertijds gewandeld naar de eeuw van deze wereld. Ja, naar de aion van deze wereld. En dat was dan naar de overste van de macht der lucht. Van de geest die nu werkt in de kinderen der ongehoorzaamheid. Onder welke ook wij allen eertijds verkeerd hebben in de begeerlijkheden van ons vlees. Doende de wil van het vlees en van de gedachten. En wij waren van nature kinderen der torens, gelijk ook de anderen. Dit is het karakter van de eeuw, deze eeuw. En die kunnen we omschrijven, zoals Paulus het bijvoorbeeld in Romeinen zegt, als onder de zonde. Welke zonde? Onder de zonde van Adam. Adam die de heerschappij heeft uit handen heeft gegeven. En die nu is in de hand van de God van deze eeuw. Ja, dat kun je lezen in 2 Korinthe 4. Ja, er wordt de God van deze eeuw, dat is niet de God van Abraham, Isaac en Jacob. Nee, dat is de God waar we ook van lazen in Efeze 2, vers 2. Dat is de grote tegenstander. Het karakter van deze eeuw is duisternis. Het is gewoon één grote, dikke duisternis. Er wordt natuurlijk alles aangedaan om dat als onwaar te laten zien. Gods woord wordt verdraaid. De wereld wordt als een mooie, schoonschijnende plaats laten zien, waarin zonde helemaal geen zonde is. Maar dat is bedrog. Dat is niet waar. De Bijbel die omschrijft deze eeuw, de eeuw waarin we nu leven, als een donkere plaats, als duisternis. En dan heeft God zichzelf betoond in zijn volk Israël, als die God van Abraham, Isaac en Jacob, als die God van een belofte. En die eraan werkt om dat om te buigen. Om die overwinning over die dood te halen en over die duisternis. Ja, want die duisternis die wordt mede bepaald natuurlijk door de heerschappij van de dood. In deze eeuw regeert de dood als een koning. Samen met de zonde. Ja, en dat is dan die zonde van Adam. Dat is de boze heerschappij van die overste, van de macht der lucht, van de God van deze eeuw, die de macht heeft over de dood, of de macht van de dood. Dat kun je in Hebreeën 2 lezen. Dus om het nog iets scherper te zeggen, deze eeuw wordt gekenmerkt door de dood. God die heeft dat volk Israël geroepen om een les te laten zien. Hij wilde ten eerste te midden van dat volk Israël, wilde die wonen. En daar zijn eigen wetten laten gelden. Dus dat volk Israël, dat was er eigenlijk voor bedoeld, dat de Heere een zichtbare woonplaats had op aarde, te midden van al die duisternis. En het afschuwelijke en het slechte van dat volk Israël is geweest dat ze net als Adam die plaats hebben verspeeld. Zij konden geen woonplaats voor God zijn, want ze gingen liever de weg van al de andere volken. Dat is deze eeuw. Maar Paulus spreekt ook over onder de genade. Hij heeft het niet alleen over onder de zonde, maar onder de genade. Ja, dat kun je allemaal nalezen in Romeinen 6. Daar ga ik nu niet al te diep op in. Dat hebben we in onze studies over de Romeinen al gedaan. Maar je hebt ook onder de genade. En feitelijk is onder de genade wat hoort bij de toekomende aion. Feitelijk is dat de aion van het nieuwe verbond met Israël. Onder de genade betekent niet meer onder de dood, en niet meer onder de zonde, sorry, niet meer onder de wet, maar onder het nieuwe verbond. En dat betekent het voor Israël, de eerste plaats. Maar de volken zullen allemaal delen in die genade over Israël. Ja, dus het oude, of deze eeuw, die wordt gekenmerkt door duisternis onder de zonde. En de toekomende eeuw, die wordt gekenmerkt door onder de genade. Maar, zeg je, maar we kunnen nu al onder de genade leven. Ja, en dan leef je dus als het ware met die geest, die hoort bij die toekomende eeuw. Dat is eigenlijk een omgekeerde weg die Paulus verkondigt. En daarom denk ik dat Paulus zich ook noemt een ontijdig geborene. Hij is niet op de juiste tijd geboren, in 1 Korinthe 15. Nou, Egypte is voor Israël als het ware die, of Egypte zoals ze daar als slaaf hebben geleefd, is als het ware een beeld van deze aion. En de bevrijding uit Egypte naar het beloofde land, dat is dus een beeld van die machtige toekomstige verlossing. Nou, dat kun je ook bijvoorbeeld in Jeremia 23 lezen. Maar de verlossing uit Egypte was eigenlijk niet meer dan een beeld. En daartussenin, tussen die verlossing uit Egypte, zit die doortocht door de Rode Zee. En dat is de doop van het volk. En de doop ziet altijd op dood en opstanding. Nou, die dood en opstanding gaat nog werkelijkheid worden voor het volk Israël. En dat komt dan uit deze aion, uit deze eeuw, gaat het over in de toekomstige aion, waar de Heer over sprak. En dat is dus de opstanding uit de doden. Dat is die toekomende eeuw. Dus we hebben deze eeuw, die gekenmerkt wordt door duisternis, waarin de dood en de zonde regeert. De dood die is gekomen door de zonde van Adam. En dan zeggen we onder de zonde. En de toekomende eeuw, die wordt geregeerd door de genade. En daartussenin zit, net zoals tussen Egypte en de woestijn, zit die doortocht door de Dode Zee. Dood en opstanding. Ezechiël 36, daar gaan we even naar kijken nog. Ezechiël 36. Er zijn veel en veel meer schriftplaatsen aan te halen, maar ik vind dit wel een hele, hele duidelijke. Ezechiël 36, en dan lees ik vanaf vers 22. Daarom zegt tot het huis van Israël, zo zegt de Heere Heere, ik doe het niet om uwentwil, gij huis van Israël, maar om mijn heilige naam, die gij lieden ontheiligd hebt onder de heidenen, waarheen gij gekomen zijt. Want ik zal mijn grote naam heiligen, die onder de heidenen ontheiligd is, die gij in het midden van hen ontheiligd hebt. Ja, dus Israël die had de naam van God, de God van Abraham, Isaac en Jacob, die heilige naam, die hadden ze bespot. En de heidenen zullen weten dat ik de Heere ben, spreekt de Heere Heere, als ik aan u voor hun ogen zal geheiligd zijn. Want ik zal u uit de heidenen halen. En ik zal u uit alle landen vergaderen. En ik zal u in uw land brengen. Dat is de belofte van de God van Abraham, Isaac en Jacob. Dan zal ik rein water op u sprengen. En ge zult rein worden van al uw onreinigheden. En van al uw drechtgoden zal ik u reinigen. En ik zal u een nieuw hart geven. En zal een nieuwe geest geven in het binnenste van u. En ik zal het stenen hart uit uw vlees wegnemen. En ik zal uw vlees een hart geven. Ik zal mijn geest geven in het binnenste van u. En ik zal maken dat gij in mijn inzettingen zult wandelen. En mijn rechten zult bewaren en doen. En gij zult wonen in het land dat ik uw vaderen gegeven heb. En gij zult mij tot een volk zijn. En ik zal u tot een God zijn. En die woorden die zijn kenmerkend voor het nieuwe verbond. Gods nieuwe verbond met zijn volk Israël. En zij zullen wonen in dat land. Dan zie je hier twee dingen. Een vlees en hart. Een nieuw hart en een hart van vlees. Wat is dat? Nou, het hart van Israël, dat was een stenen hart. Ik heb het ook al eens een keer eerder gehad. Dat hart dat klopte eigenlijk in het heilige der heiligen. Daar lag de wet. Dat was het stenen hart van Israël. En wat is nou dat vlezen hart? Een hart, dat nieuwe hart wat ze zullen krijgen. Ja, dus vers 26, ik zal u een nieuw hart geven. En elders wordt dat genoemd een hart van vlees, een vlezen hart. Ja, dat is de Heer Jezus Christus. Dat is God die vlees is geworden. En die nieuwe geest dan? Ik zal u een nieuwe geest geven. Nou, wat is nou de geest die Christus geeft? Ja, dat is die opstandingsgeest, die kracht van die opstanding, zoals we dat al hebben bestudeerd in 1 Korinthe 15. God die blies zijn adem in Adam, en zo werd Adam tot een levende ziel. En die adem, die neshama, dat was de adem des geestes, des levens, de adem van de geest van het leven. Dat is die levensgeest die alle dingen, ja, bezield is een verkeerd woord, maar in elk geval het leven geeft. Dus Gods geest, dat is de kracht, de motor waardoor wij allemaal leven. Maar die nieuwe geest is een geest van de nieuwe schepping. Die hoort bij de opstanding. En die krijgt Israël dus ook een nieuwe geest in het midden van hun. En eigenlijk moet je dan ook Ezechiël 37 helemaal lezen. Ezechiël 37, en daar zou ik een klein stukje van lezen. De hand des Heren was op mij. En de Heren voerde mij uit in de geest en zette mij neder in het midden van een vallei. Dezelfde nu was vol van beenderen. En hij deed mij bij dezelfde voorbijgaan, geheel rondom. En ziet, er waren zeer velen op de grond van de vallei. En ziet, ze waren zeer dor. En hij zei tot mij, mensenkind, zullen deze beenderen levend worden? En ik zei, Heere, Heere, gij weet het. Toen zei hij tot mij, profiteer over deze beenderen. En zeg tot dezelfde, gij dorre beenderen, hoor des Heere woord. Alzo zegt de Heere, Heere, tot deze beenderen, zie, ik zal de geest in u brengen en gij zult levend worden. Dus dat wat er gebeurt, is dat er een geest wordt gegeven, waardoor doden levend worden gemaakt. En dat is het begin van de nieuwe schepping. Dat is de verlossing waar de Bijbel over spreekt als het gaat over Israël. Ze worden uitgeleid uit de heidenen en ze komen te wonen in hun eigen land. En daar zullen ze zijn als een voorbeeld voor al die andere volken. En dan zullen al de heidenen weten dat hij, de Heere Heere, dat hij de God is van Israël. En dus ook de God van Abraham, Isaac en Jacob. En trouw houdt aan zijn verbond. Ja, dat gaat dan over Israël. Maar wat voor boodschap heeft dat dan nu voor ons? Nou, we hebben het over deze aion gehad. En verlossing uit deze aion is nu al mogelijk. En dat kun je in de brieven van Paulus, en dat zullen we in de loop van de komende maanden zullen we dat gaan bestuderen, kun je dat keer op keer zien. Maar een van de misschien wel de meest sprekende teksten daarover, dat is Galaten 1. Galaten 1. En daar vind je in die brief, nou, dat hoef ik denk ik niet nog een keer helemaal te gaan vertellen, maar juist in die brief aan die Galaten, daar zien we hoe zij die geest, die levensgeest hadden ontvangen, weer wilden gaan leven alsof ze die geest nog nooit hadden ontvangen. Alsof ze gerechtvaardigd waren uit de werken van de wet. En daarom begint Paulus deze brief, in Galaten 1, met Jezus Christus die uit de doden is opgewekt. Ja, kijk maar, vers 1. Paulus, een apostel, geroepen niet van mensen, noch door een mens, maar door Jezus Christus en God de Vader, die hem uit de doden opgewekt heeft. Dat is de basis voor deze hele brief, want daar gaat het om. Dat die Galaten dat weten. Hij heeft Jezus Christus uit de doden opgewekt. En al de broeders die met mij zijn aan de gemeente van Galatië. Genade zij u en vrede van God de Vader. En onze Heer Jezus Christus. Die zichzelf gegeven heeft voor onze zonden. Opdat hij ons trekken zou. Ons verlossen zou. Uit deze tegenwoordige boze aion. Ja, dus Paulus die zegt uit deze boze aion, deze slechte aion, naar de wil van onze God en Vader. En de mensen aan wie hij schreef, die waren dus al verlost, getrokken uit deze tegenwoordige boze aion. En dat was gebeurd door de prediking van Paulus. Je ziet in Galaten 3 dat dat gebeurde door de prediking van het geloof. Het geloof van Jezus Christus. Die als de ware Israël het oude verbond had vervuld, gestorven was aan het kruis en was opgestaan. En als het ware dus die nieuwe aion al een basis had gegeven. En sterker nog, de kracht van die nieuwe aion, al te midden van deze boze aion, merkbaar is in hen die in Christus zijn en een nieuwe schepping zijn. Ja, dus Galaten 1 vers 4, die zegt die zichzelf gegeven heeft voor onze zonden, opdat hij ons trekken zou uit deze tegenwoordige boze wereld. En dat woordje trekken, dat is een woord wat niet zo heel veel voorkomt, maar je ziet het bijvoorbeeld ook in Handelingen 7, in die prediking van Stefanus. Tegen het Sanhedrin. Handelingen 7. In vers 34. En dan zijn we eigenlijk weer terug bij de woorden van de Heer Jezus. Want dan gaat het over hoe God tegen Mozes sprak en zichzelf noemde, ik ben de God van Abraham en Isaac en Jacob. Er staat, ik heb merkelijk gezien de mishandeling van mijn volk dat in Egypte is. En ik heb hun zuchten gehoord en ik ben nedergekomen om hen daaruit te verlossen. En nu kom herwaarts, ik zal u naar Egypte zenden. Deze Mozes, welke zij verloochend hadden, zeggende, wie heeft u tot een overste en rechter gesteld? Deze, zeg ik, heeft God tot een overste en verlosser gezonden door de hand van de engel. Die hem verschenen was in het doornenbos. En hier is natuurlijk ook weer de verwijzing naar de Heer Jezus die nu ook verworpen was. Maar het gaat me even om Handelingen 7 vers 34. Dat woordje van verlossen, daar staat hetzelfde woord als dat trekken in Galaten 1 vers 4. En dat is niet vanzelfsprekend, want verlossen kan ook een ander woord gebruiken. Maar Egypte, of Israël was dus ook getrokken uit Egypte, uit die tegenwoordige boze eeuw. En hoe was dat gebeurd? Door het bloed van het lam en door de kracht van de opstanding, door de doortocht door de Rode Zee heen. En dat is de kracht van die woorden. Ik ben de God van Abraham en de God van Isaac en de God van Jacob. Als je zegt er is geen opstanding, zal u zeggen, dan moet je die tekst nog maar eens lezen. Nou, dat is voor ons uit de heidenen helemaal niet zo'n hele vanzelfsprekende. Maar de Heere zegt er tegen die Sadduceeën bij, dat het dwazen zijn. Ja, als je nog even terugkijkt naar Matthäus 22. En daar stond het ook, Matthäus 22. Gij dwaalt, vers 29, gij dwaalt, niet weten de schriften, nog de kracht Gods. En dat woordje de kracht Gods, dat heeft altijd te maken met de opstanding. En dus deze Sadduceeën, die werden van repliek gediend met die tekst, ik ben de God van Abraham en de God van Isaac en de God van Jacob. En waarom dan? Nou, Abraham, Isaac en Jacob en al die gelovige Israëlieten die het land van Israël nog nooit hebben gezien, het land Canaan, en er ook dus nog nooit hebben gewoond, die krijgen die belofte in de opstanding. En dat is de kracht van die woorden. Ik ben de God van Abraham en Isaac en Jacob. Want die naam die is verbonden aan het land. En dat land, dat wordt gegeven aan dat volk. Ook degene die nu dood zijn. Ook Abraham, ook Isaac en Jacob. En te midden van hen, de levenden en degene die nu dood zijn, gaat God zijn koninkrijk oprichten. En zal hij in het midden van hen zitten. Dezelfde woorden trouwens, die gebruikt Paulus ook min of meer in 1 Korinthe 15, waar ook die opstanding wordt gelogend. En ook Paulus die schuwt het niet om hele duidelijke woorden te gebruiken. 1 Korinthe 15. Vers 35. Maar zou iemand zeggen, hoe zullen de doden opgewekt worden? En met hoedanig een lichaam zullen zij komen? Gij dwaas. Ja, en daarna gaat Paulus een voorbeeld aanhalen vanuit de natuur. Van het zaaien en het oogsten. Hetgeen gij zaait, wordt niet levend tenzij dat het gestorven is. Daar denk je toch ook niet over na, dat als je een zaadje in de grond stopt, dat daar een plant uitkomt en een heleboel vruchten voortbrengt. Nou, zo is de opstanding uit de doden. Nou, hier zullen we een volgende keer mee verder gaan. Ja, en dan zullen we ons ook gaan richten op bijvoorbeeld 1 Korinthe 15, over de dingen waar we nog niet over hebben gehad. Ja, want dat hele hoofdstuk 1 Korinthe 15 gaat over de opstanding. Tot hier voor vandaag.